Welkom bij de Liefdesverdriet Psycholoog podcast. Mijn naam is Hester Schaart, Liefdesverdriet Psycholoog. Deze podcast is voor iedereen met een gebroken hart. Voor iedereen die worstelt met het loslaten van een ex. En voor iedereen die zich afvraagt, hoe kom ik hier ooit overheen? We hebben het steeds over liefdesverdriet, omdat ik weet hoe verwoestend het kan voelen. Ik help mensen zoals jij, omdat ik heb gezien hoe een gebroken hart je leven kan overnemen. Je energie, je zelfvertrouwen, zelfs je toekomstbeeld. Maar het goede nieuws? Je kunt hier overheen komen. Sterker dan ooit. Vraag mijn e-book aan via de link in de beschrijving. Laten we beginnen. In deze aflevering heb ik een heel interessant gesprek met Jan-Willem van Rangelrooy. Jan-Willem, die hoorde ik bij een radio-uitzending van Spijkers met Koppen, waarin die vertelde over hoe die als coach werkt met mannen. Met name mannen die een groot verlies hebben meegemaakt, zoals een miskraam bij de partner of het overlijden van een kind. Of ander soort rouw, verlies, verwerkingsproblematiek ervaren. In dit gesprek hebben we het vooral over hoe het verschil duidelijk wordt tussen hoe mannen een verlies verwerken en vrouwen. Jan-Willem die vertelt op een hele heldere manier wat de verschillende rouwfases betekenen en hoe je door verlies heen gaat in het proces en hoe hij dat aanpakt in zijn praktijk. Van harte welkom bij dit leuke gesprek wat ik met Jan-Willem heb gehad.
Liefdesverdriet en de wetenschap.
Nou, vandaag heb ik een gesprek met Jan-Willem. Jan-Willem noemt zichzelf rouwdouwer, is dus rouwcoach ten aanzien van de onvervulde kinderwens. En ik heb Jan-Willem als eerste leren kennen via een uitzending op de radio, Spijkers met Koppen. En ik luisterde naar hem en toen dacht ik, hem wil ik als gast. En ik vind het natuurlijk superleuk dat hij bereid is om mee te werken aan mijn podcast. En vertel Jan-Willem. Vertel wat over jezelf. Wie ben jij? Wat maakt dat je dit werk bent gaan doen? Waar kom je zo vandaan?
Nou, hopelijk kun je dat straks horen, maar ik kom uit Friesland. Daar woon ik, ben trotse Fries, 42 jaar. Hoe kom ik zo bij dit werk? Ik ben zelf vader van 11 kinderen die ik heb verloren door miskraam, waardoor ik heel veel rouw had ervaren in mijn leven.
Ja.
En in 2020 ben ik mijn loopbaan begonnen als coach in coaching. Ik gaf veel trainingen in neurolinguistisch programmeren.
Mm-hmm.
En ja, dat heb ik fantastisch mooie dingen gedaan met klanten natuurlijk.
Ja.
En op een gegeven moment dacht ik wil me specialiseren in rouw rondom onvervulde kinderwens, miskramen, fertiliteitstrajecten. Omdat ik daar natuurlijk ervaringsdeskundige ben. En ik heb daar nog wat gespecialiseerde opleidingen in gedaan in rouw en ook miskraambegeleiding.
Ja.
Dat is hoe ik eigenlijk dat de mijn huidige praktijk, die nu rouwdouwer heet.
Ja, rouwdouwer.
In het woord rouwdouwer zit ook al een stukje, ja, humor, hè? Dat moet er ook een beetje bij.
Ja, ja. Ja, rouwdouwer vind ik heel mooi, want soms heb je een duwtje te geven aan verliesverwerking. Zo interpreteer ik in ieder geval rouwdouwer. Rouw is ook zwaar. Dus soms voel je alsof je, als je zelf verlies hebt geleden, dat het ook heel erg zwaar voelt. Ik ben even benieuwd hoe jouw idee was achter de term rouwdouwer. Klopt dat een beetje met mijn associaties of had je daar een ander idee over?
Nee, ik denk dat die uitleg ook wel behoorlijk klopt.
Yeah.
Het heeft wel meerdere lagen. Want rouwdouwer gaat ook om ja, dingen te doen die, ik noem het meer pionieren. Dus die misschien niet volgens de regels zijn, maar wel helpen. Ja, omdat we soms heel erg in protocollen kunnen denken.
Ja.
En ik ben ook wel iemand die buiten de kaders durft te denken om bijvoorbeeld een oplossing voor nou ja, een standaard rouwproces. Nou, de rouwproces is natuurlijk nooit standaard, maar wel ja, ook op een verfriste manier kijken naar rouw.
Ja.
Dus morgen ja. heb ik bijvoorbeeld... met een klant ga ik een box sessie doen. Dus om ook rouw, dus echt met het lichaam ook meewerken. Dus niet alleen praten, maar ook verbinding van verschillende ja, therapievormen, om het zo maar te noemen.
Ja, mooi. Jij staat erg open voor buiten de lijntjes te kleuren als het gaat over begeleiding en behandeling van verliesverwerking. Dus niet alleen praten, maar ook veel... doen, zoals boksen zelfs of andere dingen. Dat brengt mij een beetje bij mijn volgende vraag. Want als wij als coachen en psychologen de boeken in moeten als het gaat over hoe begeleid je nou cliënten met een groot verlies. Hè? In mijn praktijk is dat natuurlijk het verlies van de relatie en het verlies van die geliefde partner. Dan wordt er overal gepraat over dat er fases zijn in rouwverwerking en dat wij als hulpverlener vooral die fases moeten uitleggen. En dat komt nog een beetje uit de boeken van Kübler-Ross. Volgens mij zijn dat best hele oude boeken.
Ja.
En die heeft het inderdaad over rouwfasen. Maar in ons voorgesprekje zei jij van ja, ik praat eigenlijk veel liever over rouwtaken. Ik eerlijk gezegd ook. Maar kun jij iets uitleggen aan de luisteraar wat dan rouwtaken zijn?
Ja, de meest bekende rouwtaken die zijn natuurlijk van William Worden uit mijn hoofd. Die natuurlijk ook in de boeken van Manu Kierse weer te vinden zijn. En nou, misschien dat de luisteraar deze taken al wel kent, maar in snel is natuurlijk de taak 1 is de realiteit van het verlies onder ogen zien. 2 is de pijn van het verlies ervaren. En 3 is dan het aanpassen aan een leven, nou ja, zonder datgene wat je bent verloren. Hè. In mijn praktijk is het dan een kindje die is verloren tijdens een zwangerschap of überhaupt geen... een onvervulde kinderwens dus.
Mm-hmm.
En 4 natuurlijk ook heel belangrijk is, ja, hoe geef ik mijn leven weer vorm na dit verlies? Dus echt weer, nou, dat er ook weer vreugde is in het leven.
Ja, 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 ja. Ja, en mooi, ja, ja.
Leg ik dit uit aan een klant? Nou, meestal niet eens. We hebben het wel over rouw en natuurlijk wel hè, dat het ook een proces is. Hè, dat het ook niet iets is van, nou, je bent... gaat bij mij een begeleiding en daarna is de rouw weg. Dan zou ik niet in mijn optiek niet een goede rouwtherapeut zijn. Want rouw is iets wat je hele leven bij je blijft.
Mm-hmm.
Het gaat er wel om van, nou, wat is mij opkomen in mijn leven en hoe ga ik daarmee om? Hè? Hoe geef ik weer vorm aan mijn leven? Dat is wat ik in de kern doe. En als een klant dan zegt, nou, Willem, ik ben hartstikke boos. Dan zeg ik, dat is hartstikke goed. Dan ben je aan het rouwen en ik ben moe. Ik zeg, hartstikke goed.
Ja.
Dan ben je aan het rouwen. Ja, ik doe een beetje gechargeerd natuurlijk.
Ja.
Maar dat is wel een teken dat ze dus bezig zijn met hun proces.
Ja.
Op het moment.
Ja. Dus jij zegt vooral, ja, ik zal dat niet zo snel uitleggen als in een soort theoretisch kader, maar veel meer goed luisteren naar wat het verlies met diegene doet, wat er in het gevoelsleven gebeurt en daar de aandacht aan creëren. En dat vooral heel veel, ja, wij zeggen het valideren, maar daar veel erkenning voor geven. Hè? Van, oh, goed dat je boos bent. Oh, goed dat je nu even vreselijk huilt hierover. Oh, goed dat je even... opeens een beetje vrolijk kan zijn om iets wat in het leven toch ook weer tevoorschijn kan komen. Ja, ja.
Ja, dus het is meer dat ik tenminste in mijn achterhoofd hou van oké, in welke taak zit deze op dit moment in dit gesprek? Op dit moment in zijn of haar leven?
Ja.
En het zou best kunnen zijn dat ik zeg van nou weet je, je zit nu midden in de pijn, hè, bijvoorbeeld rouwtaak 2 dus. Straks ook weer een tijd komt. Dat je gewoon weer een goed leven hebt. Of tenminste dat je veel minder die pijn voelt.
Ja.
Omdat je hem nu voelt. Dus je bent nu bezig met die arbeid. Zoals ik heb hem onlangs nog weer gezien. Maar ook zo mooi zegt van... Ja, rouwarbeid is natuurlijk net als gewoon werk. Je kunt het laten liggen.
Ja.
En je kunt het oppakken.
Ja,
dus je kunt het nog steeds in het oppakken.
Ja, ja. Ja.
En dat is natuurlijk
dus jij zegt eigenlijk dat theoretisch kader is veel meer voor mijzelf als begeleider of als coach. Niet zozeer dat ik het allemaal maar zo uitleg aan mijn cliënten.
Ja, over het algemeen wel. En sommige cliënten hebben een hele behoefte aan procedures en stappen.
Ja.
En dan ga ik het gewoon uitleggen en zeggen ze, oh Willem, fantastisch dit, want nu snap ik waar ik in zit. En als ze een behoefte hebben aan dat snappen, dan ga ik dat doen. Maar als iemand al in emotie bij me komt, ga ik niet zeggen, nou, ik ga je eerst dat uitleggen, model, en die moet je eerst snappen.
Ja.
Nee, dan werk ik eerst met datgene wat er is. Dus ik leg het wel uit, maar het zit niet exact standaard in gesprek 1 of zo.
Nee. Nee, je zegt eigenlijk van op het moment dat iemand met emoties komt voor je, dat zie ik zelf ook wel in mijn praktijk, ja, dan ga ik niet met een soort theoretisch framework, daarover in gesprek. Want dan zou ik helemaal niet afstemmen op de behoeften van die cliënten. Ik denk dat wanneer ik zelf heel erg verdrietig zou zijn en een ander zou zeggen, nou, ik denk dat dit en dit en dit nu met jou aan de hand is. En vanuit de theorie zal dat zo en zo zo lang duren. En die theoreticus heeft daar en dat erover geschreven. Ja, dan denk ik, joh, hou me gewoon alleen even vast. Ik ben alleen maar hondsverdrietig nu over iets. En luister naar mij. Ja, ja.
Ja, luister met een open hart en zachte ogen.
Ja, dat is mooi gezegd. Met een open hart en zachte ogen. Prachtig, ja, ja. Maar goed, ja, we kunnen natuurlijk als coach en als psycholoog niet alleen ons werk doen zonder theorie, weet je wel. We hebben natuurlijk ook wel dat theoretisch kader voor onszelf nodig. In ons vorige gesprekje hadden we het even over dat er zulke prachtige boeken, literatuur is, onderzoek, wetenschap over rouw. Maar nou goed, dat proberen we natuurlijk heel goed te blijven integreren in ons werk. Dat lukt niet altijd.
Ja.
Nou begreep ik van jou dat jij met name mannen helpt, hè, in je praktijk. Mannen die een onvervulde kinderwens hebben of mannen die op een hele pijnlijke manier worden geconfronteerd met van, oh, er is een miskraam of er is een zwangerschap afgebroken of er is een, weet je wel, er is een kindje overleden net na de bevalling. Kortom, allemaal verlies rond het krijgen van een kind. Hoe zie jij dat, ja, zou jij iets kunnen zeggen over hoe met name mannen hiermee omgaan ten opzichte van hoe vrouwen daarmee omgaan? Want ik kan me voorstellen dat het kind wordt vaak natuurlijk geboren bij de moeder, natuurlijke bevalling of het is een keizersnede, maar wat dan ook, er gebeurt natuurlijk lichamelijk van alles met die moeder, die is al gewoon maanden aan het voorbereiden tijdens de zwangerschap, fysiologisch gebeurt daar van alles. Mannen die doen dat anders. Hoe zie jij dat? Ik ben daar nieuwsgierig naar.
Ja, mannen doen dat zeker anders natuurlijk. Hè? Die fysiologische impact waar jij net over had, die hebben wij mannen gewoon niet. Tenminste niet als dat iets groeit in ons lichaam. En toch is het ook een deel van ons natuurlijk wat in de vrouw zit, om het zo te noemen. Het is ook het kind wat over het algemeen even heel erg gewenst is door de man. En het lastige meestal voor een man is, tenminste wat ik hoor in mijn praktijk is, ja, ik stond erbij en ik keek ernaar. Je kunt niks doen. Dus het gevoel van machteloosheid of ja, ik voel me zo niets nut. Dat zijn van die dingen die ik hoor als het gaat over een zwangerschap. Want als een kindje schopt in de buik of er is pijn, ja, je kunt het zeggen, maar wij mannen kunnen dat op dat moment niet voelen.
Yeah.
Dat neemt niet weg dat er wel een verbinding is die de meeste mannen voelen met het kind. Die zien natuurlijk de buik bijvoorbeeld van een vrouw groeien of een eerste echo. Hè, als ze bijvoorbeeld nog een aantal weken een echo gaan doen.
Yeah.
Dat is voor een man meestal wel een heel mooi moment. Niet dat ik zo per se voor echo's ben overigens, maar dat even terzijde. Het is een visualisatie van, oh jee, dit soort van besef voor hun, op onbewust niveau meestal, van hey, dit is mijn kindje, er is echt iets, kijk maar.
Yeah.
Dus dat is zo'n praktisch, tastbaar iets voor een man. Yeah. Oh wauw, ja, dus ik word echt vader.
Yeah.
Of weer vader, hè? Dus dat kan natuurlijk ook.
Ja. Yeah.
Dus dat is waar echt wel verschillen zitten voor de man. En ik denk dat voor beiden, dus even los van het fysiologisch, is het natuurlijk het krijgen van een kind heeft een emotionele impact, ook voor de man.
Ja, ja. Ja, dus het is zeker die impact. En hoe denk jij dan, is er een, ja, je zei dat al aan het begin, van ja, mannen en vrouwen rouwen echt anders. Hoe zie jij dat? Wat is dan het verschil? Wat zijn de verschillen?
Ja, dat vind ik wel lastig om goed te antwoorden. Waarom? Omdat ik ook weer verschillen zie tussen de mannen en tussen de vrouwen. Dus ja, iedereen rouwt op zijn eigen unieke manier. Ja. Als we dan toch een generalisatie moeten doen. Waar we het hier natuurlijk over hebben, is dat mannen vaak een praktische en instrumentelere manier hebben van het verwerken van rouw. Ze zullen iets minder snel erover gaan praten, alweer een hoekje gaan zitten huilen. Ja. Maar ze moeten wat gaan doen. Ze gaan bijvoorbeeld heel simpel sporten, of ze gaan hout hakken in de tuin, of een schuur bouwen, of op de motorweg, om een hoofd leeg te maken. Ik raak zelf geen motor overigens, maar ja, dat soort dingen. Echt kop leeg maken door iets te doen.
Ja.
Waarbij een vrouw meer, nou, over het algemeen, denk ik, ja, toch op een bank gaat zitten en in een hoekje gaat zitten huilen, om wat te noemen. Maar ook vaak beter zijn in het delen van emoties met een familielid of een goede vriendin.
Ja, ik herken dat heel erg. Hè? Dus dat als ik hier mannen zie in mijn praktijk die geconfronteerd zijn met een echtscheiding of een pijnlijke relatiebreuk, of weet je wel, een relatie is sowieso over, zelfs een affaire, dat mannen lijken dan een beetje in een modus te schieten dat ze met een pijnlijk probleem worden geconfronteerd, daar allerlei pijnlijke emoties van door ervaren. En dan wat ze dan doen is dat ze het probleem willen oplossen. Weet je wel, volgens mij is dat bijna een soort biologisch gegeven. Op het moment dat een man wordt geconfronteerd met een probleem, ja, dan wil hij het aanpakken en oplossen en overwinnen. En in het overwinnen en oplossen daarvan zie ik inderdaad ook veel een pragmatische aanpak. Door inderdaad heel erg te gaan sporten, inderdaad die schuur op te ruimen of een schuur te bouwen of een nieuw project aan te gaan op het werk of weet je wel, een studie in te duiken. Omdat daarmee, ik ben even benieuwd hoe jij dat als man ziet, heb je dan het gevoel, oh, dan doe ik iets en dat maakt dat ik me beter voel en dat maakt dat ik in beweging ben en dat maakt dat al die emoties die natuurlijk in je hoofd zich afspelen, namelijk, en ook in je hart, maar onmacht, verdriet, wanhoop, boosheid, dat dat een beetje te veel is en dat als je dan iets gaat doen, dat je daarmee je emoties een beetje op orde krijgt. Hoe zie jij dat? Is dat zo, dat als een man, bij wijze van spreken, is een beetje een gek voorbeeld, hè, maar stel dat een man wordt geconfronteerd met een verlies, dat hij dan denkt, nou, dan ga ik op basis daarvan, ga ik nu me storten op het bouwen van de schuur in de tuin.
Ja. Dat is wel iets wat een man doet, ja. Ook om tijdens het bouwen een soort van die, wat jij eigenlijk al een beetje zei, om die emoties soort van te reguleren. En dat kan, ik heb het ook een keer gezien, diegene ging extreem sporten. En dat was echt een vlucht. Dus die wilde eigenlijk niet eens beginnen aan rouw taak 1. Het was niet onvulde kinderwens, wel een broer die diegene was verloren. En diegene ging gewoon alleen maar hardlopen. Om maar weg te blijven van de pijn en eigenlijk de realiteit niet eens onder ogen te zien.
Ja.
Dus geen van de rouwtaken uitvoeren en alleen maar sporten. Nou, het is natuurlijk ook een vorm van verslaving.
Ja.
Dus er zit altijd weer een balans tussen iets doen gewoon rouw te verwerken. Tijdens hetgene wat je doet, om bijvoorbeeld tijdens het hardlopen je hoofd even leeg te maken en dingen te ordenen, wat heel lekker is. En in de natuur natuurlijk.
Ja.
En het op te pakken als een verslaving, zodat je de rouw niet aan hoeft te gaan.
Ja. Ja. En zou je dan kunnen zeggen, Jan-Willem, dat mannen misschien eerder de neiging hebben om een beetje te vluchten voor die emoties, omdat het te veel is en te groot? Weet je wel, wat ik vaak bij mijn mannelijke cliënten zie, is dat als gevolg van een relatiebreuk, dan komen de gevoelens van schuld, schaamte, boosheid, onmacht, frustratie, opluchting, wanhoop, weet je wel, dat gaat allemaal als een gek door elkaar. En om daar sowieso taal aan te geven wat al die verschillende emoties zijn, dat is al een enorme klus. Maar vervolgens om dat een beetje weer in een soort rustige vaarwater te krijgen, hè, zoals jij zo mooi zegt, emoties te reguleren, dat is misschien wel voor mannen moeilijker. Maar ik ben even benieuwd naar jouw mening daarover. Is dat zo, wat jou betreft, dat dat voor mannen moeilijker is?
Ja, dat geloof ik wel. Tenminste op basis van wat ik ook zie in mijn praktijk.
Ja.
En dat het ook moeilijker is, als ik gewoon kijk naar waar komen mijn klanten mee, vraag ik ook heel vaak, hey, maar wat is je geschiedenis? Het is vaak niet, bijvoorbeeld als ze een kindje zijn verloren, niet het eerste wat ze mee hebben gemaakt in een rouw. Vaak al vanaf jongs af aan al, allemaal dingen die niet goed verwerkt zijn. En dan gaat het opstapelen en dan wordt het heel, heel, heel veel. Ja, en hoe ga je beginnen aan zo'n bergwerk? Ja. Met het aanvoelen van al die emoties.
Ja, ja.
Plus als we kijken naar, in mijn ogen, de maatschappelijke status van de man als grote jongens huilen niet. Dus het zijn overtuigingen die we onszelf wijs hebben gemaakt.
Ja.
Ja, dat grote mannen niet huilen en jongens moeten sterk zijn, dat soort dingen.
Ja.
Ja, als je sterk moet zijn, dan ga je natuurlijk niet je kwetsbaar opstellen door je verdriet bijvoorbeeld te bespreken. En dat heeft ook absoluut impact op hoe wij mannen zijn geprogrammeerd, om het zo maar even te zeggen.
Ja.
Dat wil niet zeggen dat wij het niet kunnen, maar dat het soms wat minder makkelijk is om toegang te krijgen tot de binnenwereld.
Ja, dat denk ik
wel. Dus wat dat betreft, ja, een heel mooi cadeau om toegang te krijgen tot onze emotionele binnenwereld.
Ja.
Die voor sommige mannen nog een beetje ver af is of vervreemd of nog ontdekt moet worden.
Ja.
Beetje als Alice in Wonderland, zeg ik nou wel eens. Dat je denkt, dat heb ik ook.
Nou ja, ik zie dat ook wel, weet je wel. Dus dat mannen uiteindelijk wel kunnen tonen dat ze eigenlijk verschrikkelijk verdrietig zijn. En dat een man dan moet huilen. Dan denk ik, oh wat mooi dat hij het even toelaat. En dat hij ook mij toevertrouwt dat het verdriet daar is. En dat hij ook voelt dat dat helemaal niet zo overspoelend werkt dan dat hij van tevoren had bedacht. En dat mannen ook vaak zeggen, oh het lucht me eigenlijk best wel heel erg op dat ik nu even heb kunnen huilen. En dan denk ik als vrouw, ja, dat is toch logisch, weet je wel? Dat is, ik bedoel, het is niet dat ik om de minuut huil, helemaal niet. Maar het is voor mij zo'n gegeven dat ik weet dat als ik heb gehuild, dat het mij oplucht. Maar die hele werking van tevoren bij mannen werkt volgens mij anders. Inderdaad, door wat jij zegt. Het is een cultureel gegeven. Mannen huilen niet. Hè. Je moet cool zijn en sterk zijn. En je moet ook op een goede manier kunnen omgaan met zo'n groot verlies. In jouw geval het verlies van een kind. En zelfs misschien het verlies van de kinderwens. Namelijk, misschien gaan er nooit geen kinderen meer komen. Met jouw klanten ten opzichte van mijn klanten die zeggen, ja, ik ben die vrouw kwijt of ik ben die partner kwijt. En ik weet bij God niet hoe ik dat nu verder moet doen. Maar dat ze, ja, dat ze helemaal niet toevertrouwd zijn om die emoties even te voelen in zichzelf. Ja, om contact te maken met die binnenwereld. Mooi gezegd, wat jij zei net. Ja, 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 ja.
Ja, absoluut. En ik denk dat maakt niet zoveel uit welk onderwerp we het over hebben. Maar dat we, bij mannen hebben wel de weg ook naar binnen te maken.
Ja.
En natuurlijk met alle invloeden daaromheen. Als we kijken naar emancipatie, wat gaat over vrouwen? Ik snap nooit het woord man daarin, maar goed.
Yeah.
Wat willen vrouwen van een man natuurlijk? Yeah. Dus daardoor komen wij mannen ook wel eens een beetje in de war. Hè? Dus aan de ene kant moeten we een beetje die stoere cowboys zijn die je ziet in die Camel vroeger. Ik vind je de reclame, dus een stoere man. En aan de andere kant wil je ook een kwetsbare man zijn.
Yeah.
Dat zit ook wel eens wat een identiteitscrisis in voor de man. Van, waar moet ik nou kiezen? Moet ik die macho zijn? Of moet ik het mietje zijn?
Ja.
Beide niet zijn, hoeft alleen maar man te zijn. Dus gewoon met alles wat in je zit.
Ja.
En dat is wel een uitdaging. Want wat is dat dan precies? Hè? Wat is het dan voor
wat
mij?
Wat is het dan?
Ja, dat is voor elke man een beetje anders.
Ik denk ook dat wij als vrouwen het mannen in dat opzicht ook moeilijk kunnen moeilijk maken, weet je wel. Een vrouw die wil enerzijds een macho man die haar verzorgt en de boel regelt en een beetje de lijnen uitzet, maar niet te veel, want die vrouw die wil die taken ook op zich nemen. Maar als Als een vrouw wil ook dat hij zijn kwetsbaarheid toont. Dus dit zijn allemaal hele ingewikkelde zoekprocessen die juist in deze huidige tijd volgens mij nog moeilijker zijn. Vroeger was het gewoon een gegeven. De mannen die losten de problemen op. Dat is helemaal niet feministisch. Maar zo, het was wel duidelijker volgens mij. Ik denk dat de huidige tijd voor heel veel uitdagingen staat in deze man-vrouw verschillen. En die verhoudingen en die posities daarin.
Absoluut. Ja. Ja.
Ja.
Ja, want ik denk als we daar elkaar in respecteren, dan komt er tussen de man en de vrouw ook weer terug in wat ik dan noem gelijkwaardigheid.
Ja.
Dus niet gelijk, maar wel elkaar in de waarde respecteren.
Ja.
En daar elkaar in versterken. En dat is natuurlijk in een relatie ook, ook al is er een breuk, maar ook in een nieuwe relatie, is het natuurlijk ontzettend belangrijk.
Ja.
Ja. Ja. En elkaar erop aan kunnen spreken en durven groeien. Want in een relatie, zoals ik het zie bijvoorbeeld in een fertiliteitstraject.
Ja.
De vrouw, als ik stellen begeleid, wat ik ook doe, zegt de vrouw heel graag, best wel vaak, nou, ik wil graag dat mijn man wat vaker emoties laat zien. Zodat ik ook zie dat hij ook hieronder te lijden heeft. Ja, en dan helpt het juist weer om juist het even te doen. Dat hij dan niet sterk hoeft te zijn.
Ja.
Terwijl de man dan meestal denkt, mijn lieve schat, ik ben sterk voor jou. Want jij hebt al zoveel te lijden. Dus hij doet het vanuit een goed hart.
Exact.
En dan zeg ik, ga jou niet belasten meer met mijn emoties. Dat is natuurlijk weer een andere setting dan jij in werk. Ja. Maar wel, dat is bijna een standaard gesprek wat ik heb als ik stellen begon.
Ja. Ja. Dat is mooi, want ik denk dat daar ook heel veel misvattingen kunnen in ontstaan. Dus die vrouw die kan dan onbedoeld bedenken, hij is er niet voor mij. En hij zit alleen maar nu na te denken over die financiën of over wat we nu met de kinderkamer gaan doen, bij wijze van spreken. En werkdingen probeert ook een beetje zo de sterke man te zijn. En de vrouw die denkt dan van ja, hij is hier helemaal niet mee bezig met dit verlies. Weet je wel, we hebben een heel groot verlies hier tussen ons. En ik ben er bijna zeker van, en volgens mij is dat ook wel in de wetenschap aangetoond, dat wanneer een stel dit niet goed afgestemd krijgt op elkaar, met name bij het overlijden van een kind of bij een kinderwens die niet vervuld kan worden, dat het daardoor heel vaak misgaat in die relaties. Dat vraagt nogal wat, weet je wel. Je hebt natuurlijk het enorme verlies te dragen van het kind wat er niet is gekomen of wat is overleden. Je hebt te maken met een nieuwe toekomst. Van ja, gaan wij door wel met elkaar als stel, maar misschien op een andere constructie in een soort ouder vorm. Met andere betekenisgeving in ons leven. Maar zie maar eens die emoties van elkaar. Ja, te ondersteunen, te dragen, elkaar te helpen. Ik vind het mooi dat jij zegt, ja, ik help daar veel stellen bij. Want ik denk dat onwijs belangrijk is.
Ja, anders is de kans dat ze uiteindelijk bij jou komen door een scheiding wat heel groot, Hester.
Ja, dat is best wel groot. En ik merk ook wel dat ik net even wilde pinpointen op wat je net zei. Zo van, ja, rouw eigenlijk een soort stapeling is geweest van eerdere verlieservaringen. Weet je wel, dat zie ik ook. Dat als een man is gescheiden, maar daaronder zit bijvoorbeeld een onvervulde kinderwens of een overlijden van een kind. En daaronder zit nog eens een keertje het overlijden van een moeder. En daaronder zit dat hij is wegbezuinigd in zijn bedrijf. Weet je wel, dan krijg je allemaal stapelingen van verlies.
Absoluut.
En er is ook iets van als epigenetica, weet je wel, in de eerste of tweede podcast heb ik het daarover. Dat blijkbaar is het zo dat genetisch onze celstructuur zich daar ook op gaat aanpassen. Dus cellen schieten aan op het moment dat er weer verlies is en dan komen er nog meer ingewikkelde emoties. Ja. Jij had het eerder over het topje van de ijsberg. Hè? Is dat hetgeen wat je daarmee bedoelt? Dus rouw is eigenlijk, wat wij zien, is het topje van de ijsberg.
Ja, ja, waar ze bij mij bijvoorbeeld in begeleiding komen. Dus op het moment dat er bijvoorbeeld een verlies is van een kind, dan is dat wat op dat moment zich aandient. En ik begin eigenlijk altijd, de eerste stap is altijd van, hey, wie ben je, waar kom je vandaan? En wat heb je zoal meegemaakt in je leven? Dus ik maak meestal zo'n stamboom even.
Ja.
Kijk, oké, helemaal wat voor rouw sjouw je allemaal mee.
Ja.
En waarom doe ik dat? Nou, omdat de rouw, de basis op dit moment mee komen, is vrij actueel. Dat moet het proces nog doorlopen. En er is natuurlijk rouw wat gestapelde rouw is. En ik kijk dus ook heel vaak met die mensen naar van, hey, hoe kunnen we ook oude rouw wegnemen? Voor zover natuurlijk dat mogelijk is, maar daar op te werken. Door afscheid te nemen ook van de geschiedenis. En waarom is dat belangrijk? Dan gaat de energie niet ook in oude rouw, om het zo te noemen, wat bijvoorbeeld 10 of 20 jaar geleden is gebeurd. Ja. Niet dat je niet meer om mag rouwen, maar dat er daardoor ruimte vrijkomt voor het proces wat op dit moment speelt.
Ja, mooi. Ja, ja. Even mijn keel schrapen.
Ja, schoon. Ja.
Ja, ik zie dat ook vaak. Dus dat, en als oud rouw niet wordt doorwerkt of niet wordt verwerkt en niet een plek krijgt, ja, dan zou het zomaar kunnen omslaan naar een trauma. En dan is de nieuwe rouw, zeg maar, of de laatste rouw, in jouw geval het verlies van een kind of het verlies van de kind, dus dat geen kinderen meer komen.
Ja.
Dat oude trauma wordt dan weer aangezet, wordt weer getriggerd.
Absoluut, ja. Ja, die hele celstructuur die gaat weer aan, inderdaad, zoals jij dat net zei.
Ja.
En er zijn natuurlijk ook heel veel onderzoeken naar het celgeheugen we gaan het niet allemaal bijhalen, maar daar is heel veel onderzoek naar gedaan, epigenetica en wat wij meekrijgen. Dus ik zeg meestal tegen mijn klant, kijk, die woest aantrekkelijke looks, ja, die heb je natuurlijk van je ouders gekregen. Maar helaas krijg je ook altijd een deel van de pijn en verdriet wat niet doorleefd is.
Exact.
Dat krijg je er ook bij.
Exact.
En het is niet van jou en het is wel mooi om daar liefdevol ook afscheid van te kunnen nemen.
Zeker.
Zodat je nu met je eigen stuk aan de gang kunt gaan.
Ja.
Dus,
ja.
Omdat zij natuurlijk op dat moment gerouwd kan worden. Ja,
ja, omdat dat hetgene is wat vorm moet krijgen, inderdaad. Hè. Die gestolde rouw, zeg maar, die daar moet ook aandacht naartoe. Ja, ja.
Ja. Vaak voelt het als een hele ballast. Dus ik had laatst een man die zei, het is alsof ik 10 kilo lichter ben. En ik zei, nou, fantastisch. Dus ik zei, zet dat in een Weight Watchers app of zo. En ik heb een volle praktijk misschien, maar hechten is erbij. Maar dat is natuurlijk een emotionele ballast die zo sluimert op de achtergrond.
Ja.
En elke dag, net als apps op je telefoon, die energie kosten. En zo is het ook met gestalde rouw. Rouw en trauma is, zoals ik er naar kijk, misschien wel hetzelfde, maar het heeft in elk geval heel veel overeenkomst.
Oh, ben ik helemaal met je eens. Mooi dat je dat zo zegt. En ik vind het ook vaak, weet je wat, het is een beetje voelbaar als een soort onderstroom. Dus sommige cliënten die zie ik hier ook met een flinke depressie. Dus dat er echt heel veel somberheid is. En dan gaan we een beetje uitzoeken van wat is nou in jouw leven allemaal gebeurd. En wat is jou zo overkomen. En dan komen er allemaal verliezen tevoorschijn. En dan denk ik, oh, maar dan is het niet zo gek dat je nog steeds heel erg verdrietig bent. Ja. Dus het is niet een depressie aan zich, weet je wel. Maar dan gaan we veel meer kijken van, joh, je hebt al die oude rouw, die gestolde rouw, al die verliezen. Daar moet je nu mee aan de slag. Dat dient zich nu aan. Ja. Ja. Ja.
Ja. Ja, het mooie van een depressie is, om het heel simpel altijd uit te leggen, ook voor de luisteraar. Een depressie is een gebrek aan een vorm van expressie.
Ja.
Vandaar ook de woorden.
Exact.
En dan meestal als ik alleen die zin al zeg, die natuurlijk Edith Eger heeft er ook heel veel over geschreven
in
haar boeken.
Ja.
Dan denk ze, oh, maar wacht even. Dus ik mag dit gewoon een soort van laten gaan, als het ware. Of toestemming krijgen ze daarmee. Of onderdruk ik eigenlijk. En wat als ik de energie niet meer steek in dat onderdrukken, hè, wat depressie natuurlijk is, maar het laat gaan, dan ontstaat er ook licht en luchtigheid weer in het leven.
Exact.
En gaan ze er eigenlijk ook aan de slag in met rouwtaken om die gewoon weer even bij te pakken.
Ja, het is eigenlijk, rouwen is daarmee eigenlijk bewegen. Hè? Bewegen door hetgeen wat zich nu aandient. En als de beweging er maar is, of het nou sporten is, of de schuur opruimen, of een nieuwe huis bouwen, of in gesprek gaan met de ander. Als die beweging er maar is, dan blijft de rouw doorwerkt worden. Ja.
Ja, en het gaat natuurlijk niet om wat je doet, maar het gaat er ook om dat als je met die klussen bezig bent, dat je ook de weg naar binnen maakt.
Ja.
Dus ik weet niet wie dat ooit zo mooi zei, maar die zei, the only way out is in. Met andere woorden, wil je uit je, wil je richting die vierde rouwtaak komen,
ja,
dan heb je dus ook echt naar binnen te gaan. Wat
ja,
in de basis natuurlijk weer rouwtaak 2 is. Maar dat voor veel mannen helpt het wel wat om af en toe dat soort woorden even erbij te pakken. Van, maar waar hebben we het over? Oh ja, dit is het waar we het over hebben.
Echt. Is mooi hoe jij dat doet. En met name vind ik het fantastisch dat jij dit werk met mannen doet. Het is een ongelooflijk unieke mogelijkheid om mannelijke cliënten daarbij te helpen. En een enorme erkenning ook voor zo'n groot verlies, namelijk het verlies van een kind of een toekomstig kind. Ja.
Ja, ja, en misschien ook mooi om daarbij te vertellen, is dat dit gaat natuurlijk niet alleen om het verlies van het kind, maar het heeft ook heel veel lagen, hè? Ook op echt op identiteitsniveau, hè? Van vader worden en ook ons oerbrein in mijn optiek wil ons ook voortplanten. En als het niet lukt voor een man om zich voor te planten, dan heeft het dus ook een hele een aantasting op de mannelijkheid. Dus het gaat niet alleen over het kind, maar natuurlijk ook over het beeld wat je had over je relatie. En dat is ook een laagje van de rouw. Als je het puur hebt over een volledig onvervulde kinderwens. Je hebt ook secundair onvervulde kinderwens. Maar dan merk je ook dat bijvoorbeeld in vriendschappen, waar bijvoorbeeld andere vrienden wel kinderen krijgen, dat je daar minder aansluiting mee krijgt.
Ja.
Dus nou, zo kan ik nog wel wat voorbeelden geven dat, dat die rouw op heel veel lagen is.
Ja. Ja, maar ik denk dat daar is ook een parallel te maken, Jan-Willem, naar het verlies van een relatie. Want mannen die voelen ook van, wie ben ik nou als man dat een vrouw mij heeft verlaten? En zelfs, wie ben ik nou als man dat een vrouw mij heeft verlaten voor een andere man? Weet je, wat betekent dat voor mijn mannelijkheid? Wat betekent dat voor mijn seksualiteit? Wat betekent dat voor mijn manier waarop ik seks heb bedreven, weet je wel? Zeker als daar seksuele problematiek onder ligt, dan is dat voor een man natuurlijk ongelooflijk kwetsbaar en kwetserend ook. En vraagt ongelooflijk zorgvuldige begeleiding daarin. Dus het is waar wat je zegt. Het gaat niet alleen over de verwerking van het verlies van de relatie, maar veel meer de verwerking van wie was ik in deze relatie met die partner? Wie ben ik nu en wie wil ik zijn? En volgens mij gaat het ook bij jou in jouw werk over mannen die zeggen, misschien ga ik helemaal afscheid nemen van een natuurlijk vaderschap, een biologisch vaderschap. Maar wie ben ik dan nog meer? Weet je wel, welke identificaties komen er dan tevoorschijn?
Ja, absoluut. Ja, het is vaak op identiteitsniveau waar het zich afspeelt.
Ja.
En wat heb ik dan nog bij te dragen aan deze wereld als ik mij niet eens kan voortplanten? Hè? Dat soort vragen krijg je wel. Dat zijn natuurlijk wel pittige vragen waar ik natuurlijk niet een antwoord op heb.
Ja.
Maar waar we wel samen gaan zoeken naar een antwoord om die dus ook te vinden.
Exact, ja.
Ja.
Dus van in welke manier kan je wel betekenis geven aan jouw leven en aan jouw naast en aan jouw wereld om je heen? Hè? Dat soort dingen, ja.
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 Ja, en dat is natuurlijk een vindtocht in die zin, die ik zelf ook heb moeten gaan.
Mm-hmm.
En ik heb er een heel betekenisvol leven voor teruggekregen. Een veel, wat mij betreft, nog een mooier leven dan ik al had.
Mm.
Het feit dat ik hier vandaag met jou zit te spreken in deze podcast, het is dankzij mijn verlies.
Ja.
Dus hoe kun je, wat is eigenlijk de winst van mijn verlies, is een vraag die ik mij zelf heb gesteld.
Ja.
En daar is heel veel winst uitgekomen ook. En waar ik heel dankbaar voor ben. En waar mijn leven ook heel rijk maakt.
Mm.
En natuurlijk kan ik nog steeds de pijn opvoelen van het niet hebben van kinderen.
Mm-hmm.
Die rouw is ook nog steeds aanwezig.
Mm-hmm.
Alleen het is wel in een gezonde balans.
Ja.
En dat is ook mijn missie. Hè? Ik geloof ook in een wereld waarin zowel verdriet als vreugde op een gezonde manier kan samengaan. En dat gun ik iedereen.
Mooi. Mooi. Prachtig gezegd, Jan-Willem. Dankjewel. Ja. Ja, ik merk dat ik nog heel veel vragen aan je zou willen stellen. Volgens mij kunnen we nog heel veel afleveringen gaan vullen. Maar ik vind het prachtig hoe je dit zo... Nou ja, je zegt eigenlijk zonder dit verlies had je deze betekenisgeving niet kunnen geven. En door dit verlies, wat heel pijnlijk ongetwijfeld nog steeds voor je af en toe kan zijn, kan ik nu wel dit werk doen en kan ik bieden aan cliënten hetgeen wat ik doe. En dat is, ja, ik sluit al wel aan bij wat ik tegen mijn cliënten zeg. Van joh, het gebroken hart geeft uiteindelijk heel veel wijsheid. En geeft je persoonlijke groei. En het lastige is dat mensen daar in eerste instantie helemaal niet op zitten te wachten. Dus die boodschap geef ik niet al te snel. Ja, waarschijnlijk ook niet. Maar als je ziet dat mensen uiteindelijk een beetje de stappen hebben gemaakt en verder zijn in die rouwverwerking, dan is het tijd om deze boodschap te doorvoelen. Van joh, er zit wijsheid in je verlies. Ik bedoel, in ieders leven is er verlies. We maken als mensen allemaal verlies mee, weet je wel. In die zin zitten we eigenlijk allemaal een beetje te tobben, zeg maar. Vind je niet als mens, ja.
Ja. Ja, nou ja, goed, Robert Bridgman zei van me ook een keer, trauma, je bent gek als je het niet hebt. Dus laten we trauma en rouw natuurlijk even aan elkaar gelijk koppelen voor het gemak even.
Ja.
Dus ja, als je bereid bent om je shit aan te kijken, kun je het ook omdraaien naar vruchtbare mest. Misschien wat meer mannelijk om het zo te zeggen, maar wel to the point. En ik hoorde laatst ook een mooie term, dat heette namelijk posttraumatische groei. Dus dat je groeit na een trauma.
Ja.
En, het boek ligt hier ook, alleen de titel vind ik al geniaal.
Ja.
En dus eigenlijk moet je heel blij zijn dat je af en toe ook echt tegenslag hebt in je leven. Dus
ja.
What doesn't kill you, makes you stronger. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Eens, ik bedoel, ik vond het zelf niet heel erg grappig. Toen het gebeurde, ik dacht van, waarom ik, hè? Allemaal dat soort vragen.
Ja, ja.
Maar wel dat ik nu erop terug kan kijken van, wat een mooie reis is zit er ook. Wat een mooie reis is het ook geweest. Er zitten altijd parels in datgene wat je overkomt.
Mooi, of, prachtig.
Ja.
Prachtig.
Misschien een hele mooie metafoor, wat ik ook vaak gebruik, is goud zoeken. Kijk, als je goud gaat zoeken, dan is het niet zo, je loopt ergens naartoe en dan ligt het goud in dat pakje.
Uh-huh.
Je hebt eerst je handen smerig te maken.
Ja.
En op een gegeven moment denk je, ik zie wat glinsteren. En dan nog een keer iets en nog een keer iets.
Ja.
Ja, en zo gaat het proces aan. Misschien wel een mooie, dat rouw ook een proces is van goud zoeken.
Van goud zoeken, ja. Heel lang bikken, heel lang zoeken. Ja. Heel veel je handen kapot maken en doorwerken. En soms opgeven en denken, nou, ik kan niet meer. Maar gewoon toch, uiteindelijk komt er iets tevoorschijn. Ja, prachtig.
Misschien moet ik dat maar in een boek gaan schrijven. Dan,
Ja, moet je doen. Ja, moet je doen. Ja. Ik nodig je van harte uit. En dan gaan we afspreken dat als je het boek hebt geschreven, dat je weer terugkomt in mijn podcast. Ja.
Absoluut. Nou, dat komt goed.
Hey Jan-Willem, hoe kunnen cliënten jou vinden als met name mannen worden geconfronteerd met het verlies van een kind?
Je kunt me vinden via www.rouwdouwer.nl. En daar staan mijn contactgegevens op. Ik ben van het makkelijke, dus stuur gewoon even een e-mailtje, een appje of bel even. Als ik niet opneem, ben ik waarschijnlijk met wat anders bezig. Maar overleg gewoon even van, waar loop je tegenaan? En naast mannen begeleid ik ook natuurlijk vrouwen en of stellen. Dus je zegt van, ik kom er in mijn relatie niet uit. Kunnen we hier samen naar gaan kijken? Wat kunnen wij doen? Dan ben je ook van harte welkom.
Ja, super, super. Hey, dankjewel. Dankjewel voor dit ongelooflijk interessante gesprek.
Graag gedaan, Hester.
Dit was de aflevering voor vandaag. Bedankt voor het luisteren. Wil je niks missen en meer weten over dit onderwerp? Schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief via de link in de omschrijving. Tot de volgende keer.